voor de luisteraars thuis hebben we de volgende zin psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is psalm 1. Psalm 1. De te zingen psalmen zijn psalm 59, vers 1 en 5. Psalm 74, vers 2, 12 en 19. Psalm 142, vers 2 en 7. En psalm 119, vers 1. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is psalm 1. De te zingen psalmen zijn psalm 59, vers 1 en 5. Psalm 74, vers 2, 12 en 19. Psalm 142, vers 2 en 7. En psalm 119, vers 1. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die alle dingen draagt en regeert door het woord zijner kracht en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij uit de 59ste psalm. Ik noem die psalm 59 en daarvan de versen 1 en 5. Red mij, o God, uit vijands handen en het vijfde vers. Mijn vijand roem op zijn vermogen, maar ik sla op u mijn ogen. Ik wacht op uw hulp, o Heer. En dit is wat er volgt, de versen 1 en 5 van Psalm 59.
Thank you.
zijn uw belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
De schriftlezing is te vinden in het boek der psalmen en daarvan psalm 1. Ik noem die als schriftlezing psalm 1.
Welgelukzalig is de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, nog staat op de weg der zondaren, nog zit in het gestoelte der sporters. Maar zijn lust is in des Heeren wet, en hij overdenkt zijn wet dag en nacht. Want hij zal zijn als een boom geplant aan de waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, en welks blad niet afvalt, en al wat hij doet zal wel gelukken. Alzo zijn de goddelozen niet, maar als het kaf dat de wind heen drijft. Daarom zullen de goddelozen niet bestaan in het gericht, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen. Want de Heer kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen zal vergaan.
Hier eindigt de schriftlezing. De tekstwoorden zijn te vinden in het hier voorgelezen schriftgedeelte, psalm 1, en daarvan het zesde, het laatste vers, dit tegen de achtergrond van de gehele psalm, psalm 1, vers 6. Want de Heere kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen zal vergaan. Tot zover de lezing van de tekstwoorden zingen wij nu. Het is van psalm 74. En van de 74ste psalm zingen wij de versen 2, 12 en 19. Psalm 74 vers 2, herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. Vers 12, gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heere. En vers 19, beschouw, herdenk, uw vastgestaafd verbond, laat dat uw hart tot ons in liefde ontvonken, het land is vol van duistere moordsmelonken, van waar het geweld ons grieft, met wond op wond. 2, 12 en 19 van psalm 74. gemeente, boven deze psalm staat in mijn psalmboek geschreven, in mijn Bijbel geschreven, het lot der vromen en der goddelozen. Het gaat ook eigenlijk om twee punten, de weg van de goddelozen en de raadsvergadering, of wat we ook kunnen zien parallel aan de weg, dus de weg van de rechtvaardigen. Twee soorten mensen. Er zijn er ook maar twee. Twee soorten groepen. Je zou kunnen zeggen, er zijn er veel meer. Ja, elk mens is uniek, dat is ook zo. Naar de natuur. En ook wel in meerdere opzicht. Maar uiteindelijk, hoeveel verschillen er ook kunnen zijn, ook bij Gods volk onderling, daar staat een toestand. We behoren toch alle mensen bij één van de twee groepen, bij de oprechten of bij de goddelozen. Goddelozen, dat woord kunnen we in de grondtaal ook opvatten als oproerlingen, revolutionairen, verbondsbrekers of asocialen. En de vromen, dat zijn de oprechten, dat zijn de dapperen, dat zijn degenen die niet in tel zijn. Ze worden in de schrift ook nog met andere woorden aangeduid. Vanmorgen noemde ik al de bedroefden om der bijeenkomst wil in hun situaties. Maar uiteindelijk dus twee soorten, goddelozen en vromen. Wat is het verschil? Deze psalm geeft nogal een duidelijke en uitvoerige omschrijving van wat goddelozen zijn, want dat zijn dus de rechtvaardigen niet. En andersom kun je ook zeggen, de goddelozen die zijn niet zoals de rechtvaardigen. Wat is nou het verschil en waar worden we hier vanuit dit woord nou bij bepaald om op te gaan letten? In de eerste plaats dat de goddelozen mensen zijn die wandelen in de raad der goddelozen. Wandel, dat kun je natuurlijk letterlijk opvatten. Een wandeling maken voor je ontspanning, voor je gemak, in goede harmonie, zonder twist of tweedracht. Dan denk je aan rust. Wandel kan in de Bijbel ook betekenen je burgerschap. Daar behoor je bij, daar geef je je aan, daar zet je je voor in en daar krijg je ook profijt door. Zo denken de goddelozen daarover op hun weg. Ze wandelen in de raad der goddelozen. En raad, dan denken we aan een vergadering waar overleg gepleegd wordt. Nou, in een vergadering, dan hoor je toch netjes op je stoel te blijven zitten. Als je daar gaat lopen, dan is er oneenigheid waarschijnlijk. Maar we moeten dit wat ruimer trekken. Want ja, waar worden nou in de wereld de meeste en de beslissende besluiten genomen? Dat is niet altijd in een plenaire vergadering waar een goed vertrouwen heerst en je woorden kunt toevertrouwen aan elkaar. Maar de belangrijkste besluiten worden vaak zo genomen in een uithoek. In de wandelgangen noemen we dat. Ja, dan heb je het al, hè. In de wandelgangen. Ik zeg niet dat het niet nodig is om ook overleg te plegen, vaak in kleine kring. Maar wat toch veel gebeurd is, dat al dat lobbyen, daar blijkt uit, er is geen vertrouwen in het grote geheel, in elkaar. En ja, dat is een zaak in de wereld aan de orde, daar moeten we aan ontdekt worden. Want wij vertrouwen elkaar niet. Hoe komt dat? Omdat we God niet aanroepen. Want wie God niet vertrouwt, die moet niet denken dat hij humanistisch nog wel een heel stuk vooruit kan met normen en waarden en zo. Nee, dan vertrouwen we elkaar niet. Zonder geloof kan er geen goede verhouding zijn. Wat je verzint aan burgerschap en ik weet niet wat voor dingen allemaal tegen het woord, in plaats van het woord, met zijzetting van God en zijn woord. Zonder geloof is er geen goede verhouding, dus ook geen goede wandel. Wat een verschil hè, met een goede wandel, waarvan we lezen van Henoch, de zevende van Adam. Van hem lezen we, hij wandelde met God. In onze vrije tijd gaan we wel eens wandelen in de vrije natuur. En daar genieten we van. Ja, als je eens even al die drukte van je af kunt zetten tenminste. En wanneer kan dat nou zeker? En wanneer alleen? Wanneer we ook die geestelijke wandelingen kennen met de Here. Vader Brakel die heeft het erover. Die zegt, mensen als je nou op zondagmiddag of avond een wandeling maakt, dan moet je kijken naar de schepping. Naar de werken van God in de natuur. Want dat is het eerste boek van God, hè? En daarna de schriften. Zo beleiden we dat. Maar ook bij wandelen is de vraag, waar wandelen we heen? Waar loopt uw levenspad heen? Dat is de vraag. Waar ga ik heen? Daar heeft natuurlijk een andere vraag houdt een verband mee. Van zitten, op welke weg zit ik? Waar leidt die weg heen? Maar nu, waar ga ik heen? Maar belangrijker is nog, waar wandel ik nu? Waar ben ik nu? We hebben het vaak over dingen die misschien kunnen verbeteren. Of die in de wereld nog erger zullen worden. Als het niet nog maar erger wordt, zeggen we dan. Dan leiden we ons aandacht af van het heden. Dat wil de duivel, dat je niet denkt aan het heden, waar je nu wandelt, waar je nu heen gaat en in welk gezelschap wij wandelen. Deze wandelen dus in de raad der goddelozen. Daar zijn de rechtvaardigen niet te vinden. Hoe gaat het dan in de raad van de goddelozen? Ja, dat is het leven van meer, sneller en beter, van neutraliteit. Je moet nou even God aan de kant laten en het geloof en de wet. Want op de weg van de goddelozen, daar leven we van onze standpunten. En die we ook weer veranderen kunnen en zo. Hè? Want er is geen onveranderlijke waarheid. Dat is wandelen op de weg van de goddelozen. En velen wandelen op die weg die daar wel aan twijfelen, omdat ze anders opgevoed zijn. Er is maar één waarheid, maar wennen er op den duur aan. Hoe meer je daarmee omgaat, hoe meer je ook besmet kunt worden. En het is een wonder, want je leest niet veel in de Bijbel van een Lot die in Sodom bewaard werd. En die moest trouwens nog uit die stad uitgetrokken worden door de engelen op het laatst. Wel, die wandelen in de raad van de goddelozen is leven in hoogmoed, zatheid van brood en stille gerustheid, zegt de schrift ergens. Nu zoeken dus de goddelozen in die raad, die zoeken advies bij elkaar. Ja, wie is de eerste raadgever nou geweest buiten de Here? Dat was de duivel. En we hebben ongevraagd, naar diens ongevraagde raad. We hebben er niet om gevraagd. We hebben niet gezegd, hou je mond. Eva heeft geluisterd en Adam. Het eten van de boze en de verkeerde vrucht. Daar zijn we dwazen door geworden. Door naar te luisteren. En nu hebben we de neiging om te wandelen in de raad der goddelozen. Bij wat we beter weten in het geweten. Raad hebben we dus vaak nodig, omdat we ons verstand, nee, niet kwijt zijn, maar verkeerd gebruiken. Maar wie vraagt er nou naar de raad van de Here? Want van de raad van de goddelozen, daar word je op den duur, hoe mooi ze het je ook voorstellen, en hoe ze je ook met zogenaamd respect benaderen, je wordt er radeloos van. Wat doen we wanneer we geen raad weten, geliefden? Het komt er zo op aan dat we weten dat het zonder de Heere niet zal gaan in leven en sterven. Al zouden alle mensen wel van je spreken, het zal niet gaan, wee u. De Heere is toch de enige raadgever die het gezegd heeft met recht. En in waarheid, ik zal u raad geven, mijn oog zal op u zijn. Wel nu, degene die wandelen in de raad der goddelozen, dus op die weg van de goddelozen, die hebben een neiging om niet door te wandelen, maar om te blijven staan. Dat noemt de schrift hier staan op de weg der zondaren, staan op de weg van de doelmissers. De pas inhouden, dat is het gevolg. Wie begint te lopen op de weg van de goddelozen, die loopt niet door, die heeft de neiging om stil te gaan staan. Wanneer doen we dat bij een gewone wandeling? Bij een fijne wandeling? Dan heb je een gesprek onderling. En al wandelende denk je erover na. Op een gegeven moment hou je de pas in en je zegt van, hé, wat je daar net gezegd hebt, dat geeft mij te denken. En dan zie je vaak dat mensen staan, stilstaan en het gesprek voortzetten. En dat krijgt ook nog een gevolg hier, want hier staat bij. En die niet zit in het gestoelte der spotters. Dus staan op de weg der zondaren leidt er ook toe dat mensen gaan zitten. Ja, dat heb je ook wel met een wandeling. Je maakt een bergwandeling en je komt op. Je krijgt een prachtig uitzicht. Dan wil je toch eens even goed naar kijken. Hé, er staan achter onze rug ook nog bankjes. We gaan er even bij zitten. Ja, dat is het gevolg van staan, gaan zitten. Maar wat is het hier? Zitten in het gestoelte der spotters. Dus eerst loop je met de goddelozen. En die zegt van, ja, ik heb ook respect voor jouw mening, hoor. En vervolgens zegt hij, nee, zoals je opgevoed bent, dat is toch maar onzin, hè. Zo hoeft het toch zeker niet, zo zwaar. Als je dan gaat denken, van, nou, er zit ook wel wat in. Nou, kom, laten we gaan zitten. Ja, het is toch ook eigenlijk veel fijner. En wat zal er gezegd zijn tegen bijvoorbeeld, want in de Bijbel komt het zoveel tegen een Demas, toen hij weer voor de tegenwoordige wereld koos, zoals ze gezegd hebben, fijn dat je er weer bij bent, joh, dat met Paulus was er ook helemaal niks zeker. En er volgt spot. Zitten in het gestoelte van de spotters. Mensen, ken ik ook wel, ik zal het zo kennen, die ernstig opgevoed zijn, ten dele. Maar ze gingen de wereld in. Het werd een wandelen, het werd een staan op de weg van de goddelozen. En als je staat, dan ga je alweer minder snel neiging om terug te keren dan wanneer je loopt. En tenslotte werden het spotters. En ze gingen spotten met God, met zijn dag, met zijn woord en met zijn volk. Zitten in het gestoelte van de spotters. En nu komt de vraag naar ons toe, geliefden, waar bevinden wij ons nou? Waar is onze legering? Lopen we nog heen en weer? Wandelen, dat zou je kunnen vertalen ook met hinken nog op twee gedachten. Of hebben we al een standplaats gekregen? Tellen we al mee op de levensweg van de zondaars? Ja, we zijn toch allemaal van dezelfde lap gescheurd. Ik kan mezelf niet bekeren en ik moet toch verder de wereld door. Ja, daar heb je het nou juist, hè. Dan hoor ik niets van de Heere. Dan is Hij al buiten gesloten. Voelt u? Als u dat ontdekt, waar u staat, nu, dan is er een wonder gebeurd in je leven. Dan is er een wonder geschied, want Gods volk ervaart dat zo, dat ze Ze kunnen het in de wereld niet langer uithouden. In het werelddenken. U hebt reden tot droefheid een grote last gekregen. En een zondepak, een schuldpak wat uw rug bezwaart. Ze hebben het bij zichzelf zo van, ach, het zal wel gehuicheld zijn. Ik zal wel een huichelaar zijn, dan kan ik toch maar beter eerlijk goddeloos, eerlijk ongodsdienstig zijn. God weet wat voor strijd er ook in een mensenhart om kan gaan, hè? In die weg. Geliefden, dan is het nodig dat we worden overgebracht, niet verder en daar niet blijven, maar dat we overgebracht worden naar de vergadering van de rechtvaardigen en daar een plek krijgen. Daar een plek krijgen. Want hier in de weg van de goddelozen, in het staan op die weg en het daar ook bij gaan zitten, dat went allemaal. Dat went allemaal. Daar is geen bestaan in te vinden. En als je dat ontdekt, dan krijg je ook nog te zien van ja, maar waar gaat het me nou om? Het gaat er me om dat ik wel wil bestaan. Dat ik strijd voor het menselijk bestaan. Toch redt de wereld het niet. De ongelovigen zijn in twijfel over alles wat er in de wereld gebeurt. En ze verwachten een einde. En gaan toch door om het bestaansrecht van Gods volk te ontkennen. En de vernielende antimachten maken zich op om ons land en om ons werelddeel te verwoesten en te veroveren. Er is meer nodig dan alleen maar de nood der tijden te kennen, Gods gekenden ervaren, dat wereldgericht ook in hen plaatsvindt. Dat gaat gebeuren waar God zegt, kom dan en laat ons tezamen rechten. Vertel gij uw redenen, opdat gij gerechtvaardigd mocht worden. Kort gezegd, als God een zondaar bekeert, dan wordt die mens in de strijd geworpen. En een mens maakt een bange tijd door, want hij krijgt iets te verstaan van de verschrikkelijkheid. Van het oordeel. De schuld begint door te dringen. Mogen we daar iets van kennen in ons leven? Er is een volk op aarde dat wordt helwaardig. En hoe kan het? Maar het einde van dat werkelijk helwaardig gemaakte volk, dat is de hemel. Zo leidt de weg naar de hemel. Naar God, wat een eeuwig wonder. Dat God, de God van alle genade, zijn kinderen gaat inwinnen voor zichzelf, voor het lieve recht van God. Om voor die rechter te leren buigen en hem om genade te leren smeken. Zijn we al op die plaats terechtgekomen, geliefden. Het is niet te versmaden als de Heer wel eens laat weten dat hij van je afwijkt. Midden in je gebrekken dat je zegt, Heer, maar dat heb ik helemaal niet verdiend. En dat hij toch van je afwijkt. Maar het is niet genoeg om een toeknikje van de hemel te ontvangen. Nee, want de ziel komt weer in de eenzaamheid terecht. En die kan het ook niet bekijken dat de Heer vrede gaat scheppen. Door een waarachtige afhandeling. Omwille van de rijkdom van Christus die de armoede heeft aangedaan. Opdat gij, arme van geest, door zijn armoede zoudt rijk zijn. We moeten ons uitgeschud worden en ontledigd om de Heere recht en gerechtigheid toe te schrijven. Kijk, wie naar de kant van God mag vallen, ik zeg nou niet moet vallen, maar mag vallen, want het is genade, en die moet overgaan en die moet zalig worden, want een zalig worden is niet een Niet maar een moog alleen hoor, het is een heilig moeten. Namelijk daar waar niet wij het stuur in handen hebben gehouden, maar waar de Heer het overneemt. Vanuit de bediening uit het heiligdom. Niet van afhankelijk van hoe wij daarop reageren, maar onwederstandelijk door zijn grote genade. Kijk, dan gaan we het verschil zien met hoe het eigenlijk moest wezen. In de staat der rechtheid toen keken wij altijd de goede kant uit. Naar God. Hem kennen aan de windersdag. Altijd op hem gericht. Inwendig. Maar de duivel zei, mens, kijk nou eens naar jezelf. Kijk nou eens naar wat je mist. Daar gaat hij nog altijd mee door. En we hebben nog altijd die neiging om daarnaar te luisteren. En ontevreden te worden. Maar van dat kijken naar jezelf, daar word je diep ongelukkig van. Daar worden we diep ongelukkig van. Van onszelf te beklagen. Maar er is redding als je op God mag zien. Dat God je brengt op die plek. Toen alle hoop mij gans ontviel en niemand zorgde voor mijn ziel, daar moest het eeuwig meevallen, waardoor, doordat de Heer daar mijn pad gekend heeft, en dat zegt deze psalm ook, de Heer kent de weg der rechtvaardigen, die weg die ze zelf niet begrijpen, die weg waarvan ze zelf moeten menen, die weg loopt dood, want die zal wel niet uit God zijn. De Heer kent die weg, hij vereenzelvigt zich daarmee, betekent dat. Hij weet dat hij daar wezen moet door een krachtig en heilig roepen, krachtens verkiezende liefde. Zo is God. Maar de weg der goddelozen, die hun weg precies weten uit te stippelen, van hoe het in de wereld moet gaan, en zal gaan en steeds beter gaan, naar een betere wereld toe, die weg. Die zal vergaan, zegt de Heer. Ja, wat is dus nodig? Overgebracht te worden in de vergadering van de rechtvaardigen. Die krijg je door het toevluchtnemend geloof. Toevlucht tot de vergadering van rechtvaardigen. Daar moeten we een plaats ontvangen onder de schaduw van de vleugelen des Heren. En dan wordt het ook waar wat er staat in die woorden, in die psalmwoorden die wij gaan zingen nu. Dat is uit psalm 142, de versen 2 en 7. Daar lezen we het ook en daar zingen we het ook uit. Hoe ze nu komen. Van die weg der goddelozen, van die gevangenis, naar de vergadering. Psalm 142, daarvan zingen we en nu de versen 2 en 7. Als mij geen hulp of uitkomst bleek en voer mij uit mijn gevangenis. 2 en 7 van 142.
Thank you.
vergadering van de rechtvaardigen. Staat er tegenover. Dat is een schuilplaats, een toevluchtsoord onder de vleugelen des Heren, omwille van het bloed des verbonds. Geliefden, waar is onze schuilplaats? Het gaat er niet om wie u bent en wat u waard bent in eigen ogen, integendeel. Maar wie naar eigen schatting en bevatting niet beter is. Ja, de grootste der zondaren is geworden. Ik kan niet zeggen, nu moet ik maar zien. Want er is bij de Heere een schuilplaats, een toevlucht. Dat is de vergadering der rechtvaardigen. Ook wel genoemd de weg der rechtvaardigen. Een vergadering van rechtvaardigen. Hoe is het daar dan? Hoe gaat het daar dan? En hoe kan die bestaan? Want vergaderingen, vergaderwerk is niet makkelijk. En kerkelijk werk is dat niet. En in onze tijd zien we dat achtenswaardige kerkgenootschappen wankelen en verbrokkelen, dreigen te verbrokkelen en te vervallen, die voorheen zeer solide en hecht waren. Hoe is het dan gesteld werkelijk met de vergadering der rechtvaardigen, met Gods kerk? Daar is toch ook genoeg gaande? Ja, juist daar. En daar komt de duivel het nog het meest op af. Maar hoe kan het dan daar goed zijn? Hoe kan die bestaan? Nee, dat komt niet door die rechtvaardige in zichzelf. Door wie dan? Ja, u weet wel, in een vergadering is eigenlijk de voorzitter het belangrijkste. De voorzitter, waarom is die de belangrijkste dan? Ja, die voert het woord. En de leden van de vergadering zijn overal vandaan geroepen en hij kent ze. En hij spreekt van troost en vrede. Hij spreekt moed in, hij vermaant en vertroost Gods kinderen. En als ze nou weer op het spoor der dwaasheid treden, dan volgen er kastijdingen, liefdeskastijdingen. Wie is dan die voorzitter? Dat is toch niemand anders dan de Heere zelf, die u tegenkomt. En aan wie u moet vragen, Heere, wil mij als een vader kastijden. En die u toch achteraf leert danken, Heere, dat u toornig op mij geweest bent. En nu troost gij mij. Want die rechtvaardigen ervaren in hun vergadering dat zij nauwelijks zalig worden, niet onzeker of twijfelachtig, maar door de nauwte heen. Zo maakt God in het leven van zijn volk steeds weer plaats voor Christus. Eerst is het woord dat mij God deed ondervinden, maar als het met je door de enge poort heen gaat, kun je niets meenemen, ook geen ondervinding vooraf. Niet omdat dat geen waarde zou hebben. Niet omdat er een bemoeienis is van God die geen waarde zou hebben. Het heeft allemaal waarde, maar tenslotte komt toch alleen maar een naakte zondaar door die poort heen. Want, niet omdat hij dat kan, of vanwege zijn onwaardigheid en vanwege zijn mate van ellendekennis, nee, de Heere kent de weg, de rechtvaardigen. Anders kwamen ze nog om. Zoals er een kind van God zei in Katwijk, die het werk op zee gewend was. Toen lag hij op zijn sterfbed en hij vreesde dat hij met de haven in zicht, dat zijn levensschip met de haven in zicht, nog om zou kunnen komen. Maar de Heere kent de weg, de rechtvaardigen. Kennen is weten waar je wezen moet, naar de betekenis van het grondwoord. Verenigend. De Heere kent, de Heer heeft er alles voor over gehad. Hij wil daar wezen waar hij niet was. Waar hij uitgebannen was, wil hij terugkeren. Hij wil zijn volk ook lokken. In de woestijn brengen en lokken tot die vergadering. Dat is allereerst met hem alleen. Zeker in de veelheid der onderdanen is des konings heerlijkheid, maar geliefde. Dat ondervindt u alleen in het stille, eenzaam met God, gemeenzaam. Om te roemen. Heer, mag ik wel roemen in u, de God der bekering? De Heer zegt, dat mag je niet nalaten. Dat mag je niet nalaten. Ja, maar mijn waardigheid, nee, mijn waardigheid. Hij geeft dus lessen die de zielen wijzer maken. Daar worden bekeerden weer onbekeerd. En daar worden onbekeerden bekeerd. Tot God bekeerd. Daar wordt God, de God der zaligheid, de redder. Maar daar blijft hij ook de rechter. Voor al het volk wat hier op aarde geweigerd heeft zichzelf te oordelen. Dan zal hij oordelen. De Heere blijft rechter. Hij vernedert deze en verhoogt gene onverwacht. Degene die door God verhoogd worden en binnengeroepen worden zullen zeggen, Heer, wanneer ben ik ooit goed voor u geweest? De anderen die vernederd zullen worden tot de hel toe, die zullen zeggen, Heer, wat heb ik ooit voor kwaad? Waarin ben ik ooit u tekort gekomen? U weet wel. De gelijkenis die de heiland daarover uitgesproken heeft, geliefden, zijn wij nou volgzaam gemaakt? Komt u ook tijd tekort bij de overdenking van wat de Heer is en wie hij is? Dan kom je altijd tijd tekort. Ook al ben je gepensioneerd of op vakantie of ja, heel de dag door. Of 's nachts, zelfs bij nacht, onderwijzen mij wel eens manieren. Dat het wonder spreekt. De Heere zich met die vergadering van ellendigen, rechtvaardigen, gerechtvaardigd door het geloof, zich verenigt. Daar kan de Heere niet vanaf. De Heere kan geen nee zeggen. Wij zijn neezeggers. Als hij spreekt het ja, dan kunnen wij alleen maar amen zeggen. Niet ons ja is het eerste. Het zijne. Daarom, geliefden, dan moeten we weten op welke weg we zitten. Want de goede weg die leidt naar de stad die fundament heeft. En gelukkig die in dat gezelschap mag verkeren. Daar wordt eenmaal volkomen vervuld wat we ook in deze psalm nog gelezen hebben. Hij zal zijn gelijk een boom geplant aan waterbeken, welks blad niet afhoudt. Het wordt geen herfst. Daar, waar op die plaats, waar geen nacht zal zijn. Geen herfst, geen dood, geen tranen. Maar waar de zonde en gerechtigheid de straten van het eeuwig Jeruzalem, van de eeuwige vergadering van rechtvaardigen, bestraalt en verwarmt. Ja, dat volk heeft geen licht nodig. Het Lam Gods zelf is voor haar de zon der gerechtigheid. Geliefden, nu hebben we nodig één ding opgelost te krijgen in ons leven. Één vraag beantwoord te krijgen. En dat is, ben ik nou op de weg van de rechtvaardigen, op de smalle weg, die de verstandigen naar boven leidt, naar een goede eeuwigheid? Of loop en sta en zit ik zelfs op de weg van de goddelozen, die naar de eeuwige afgrond leidt? Het moet voor zichzelf spreken dat mensen die nog op de brede weg wandelen zich daar niet mee bezighouden. Die horen het wel. Pas op voor de eerste stap. Dan moet je weten, dan moet je van jongs af aan mee opgevoed worden. pas op voor de eerste verkeerde stap. Vanmorgen noemde ik wat ik vond in het schoolschriftje van mijn grootvader uit het jaar 1910. Toen onderwijs nog echt christelijk onderwijs was, namelijk het christelijke was te vinden zelfs in het schrijfonderwijs. Want in datzelfde schrift vond ik ook, bij de oefening in het schrijven moest 8 keer onder elkaar geschreven worden, in de oude spelling, pas op voor den eerste stap. Moet je dat nou al een kind van 9 jaar voorhouden? En de harten omhoog, wat ik vanmorgen noemde. Ja, dat is christelijk onderwijs en christelijke afvulling. Pas op voor de eerste stap. Tegenwoordig noemen mensen dat een levenswijsheid. Ja, als het is veel meer dan dat natuurlijk. Het is goddelijke wijsheid. De weg der goddeloos wandelen. Het moet voor zich spreken dat wie nog op de brede weg wandelt, die houdt zich niet bezig met de vraag of die van dood levend gemaakt is. En of dat die schuld nou al betaald is. Of die een schuld heeft die van de aarde tot de hemel reikt en dat hij geen cent heeft om te betalen. Dood zijn in de zonde, dood zijn in vijandschap betekent dat. Betekent geen zin hebben om er zin in te krijgen. Want een geestelijk dode, die wil niet en die kan niet en die weet niet en die heeft niet en die deugt niet. Maar die gaat als in een droom daarheen. Maar met de ander is het net andersom. Degene die werkelijk op de smalle weg, op de eeuwige weg geplaatst zijn, die maken zich vaak zorgen of ze het doel wel zullen bereiken of hun begin wel uit God is. Want als het begin daar niet is, dan is er ook niet wat Petrus noemt, de zalen, het verkrijgen, het einde uw geloofs, het doeleinde, de zaligheid uw zielen. Wat is dan de grote vraag? Als je zegt, ik weet niet waar ik aan toe ben. Dan moet de grote vraag zijn, weet de Heere nou van me af? En is Hij mijn borg? Mijn redder voor tijd en eeuwigheid? Of ben ik toch als die man die zonder bruiloftskleed nog zal worden uitgeworpen? Zonder dat kleed en gerechtigheid te dragen. Dat te versmaden. Kijk, wie iets heeft gesmaakt van de vertroostende nabijheid van God in Christus, die is bezet met de vraag, juist ook als de wegen soms zo duister zijn en de Heere weer zo ver weg schijnt, toch bezet met de vraag, in mij is geen leven. Maar ben ik nou met de Heere van de weg der hel overgegaan op de eeuwige weg? Dat is de hamvraag, kernvraag. Want wie levend gemaakt is en het geloof heeft ontvangen, die heeft verdriet over zijn geringe kennis. Die heeft verdriet over zijn ongeloof. Die bidt, Heere, kom in ongeloof te hulp. En tegelijkertijd is dat toch ook weer te groot, hè, dat de Heere mijn weg zou kennen. Dat hij daar moet wezen. Wat is dat voor een hemelse klank voor aardwormen? Neerbuigende goedheid Gods. De Heere kent de weg der rechtvaardigen. Maar de weg der goddelozen zal vergaan. Er is een volk op aarde dat heeft in Christus het ankerpunt gekregen in leven en sterven. En toch kunnen ze het maar moeilijk vasthouden en het ervoor houden, hè? In het geloof. Ja, als nog alles ontbreekt en de Heere zelf het voor u wordt, die het geloof werkt en versterkt, die ervoor instaat, die er de inhoud van is vooral. Dat hij leeft en regeert. Oh, daar zouden ze nou zo graag bij blijven. Daarmee zouden ze nou zo graag op en neer gaan door de wereld. En leven en sterven. Daar willen ze bij blijven. Want de Heer is het zo waard om op zijn woord geloofd te worden. Maar het lukt niet. Ja. Er zijn natuurlijk mensen die zeggen, ja, daar hoef je helemaal geen zorgen over te maken. Joh, dat komt allemaal goed. Maar nee. Wat is dan de vraag? Ja, of er nou nog meer van die mensen zijn die dat net zo hebben. Wat ben je blij als je er eens eentje tegen mag komen. Ook zo'n tobber vanuit de grondslag. Hè? In de vergadering van de rechtvaardigen. Daar zijn ze. Daar zijn ze. Maar hoe zijn ze dan? In die weg. Ze ontvangen lessen van de voorzitter. Hè? Van Christus, de koning der kerk. Maar toch zitten ze vol met onverstand. Onverstand. Want wij dachten. Dan moet ik weer denken aan de Emmausgangers. Hè? Die twee die op de paasdag, de dag van Christus, opstanding van Jeruzalem naar Emmaus liepen. En maar met elkaar bezig waren. Hoe heeft het toch allemaal zo kunnen tegenvallen? Want wij hadden gedacht dat. En toch kunnen ze niet van Gods woord af waarom. Nee, Christus bij ze komt en de Heer kan zo ongemerkt bij je komen en met je spreken. En je hebt niet geweten dat hij in die plaats was. Eerst niet, althans. En hun hart is brandend als hij het woord verklaart. Dus kijk, dan komt het vuur weer op, hè, wat uit onder de as zowat uitgegaan was. Kan niet uitgaan, hè. Omdat het woord net daar komt waar het anders verloren moet wezen. Dan zien ze hem ook in het breken van het brood. Ze zien hem van binnen. Door het woord. Ja, dan krijgt het woord ook weer een nieuwe betekenis. Als Christus je zijn nabijheid toont. Bij je brandend hart. En al moet hij je noem maar onverstandig en traag van hart. Het lijkt nergens op. Hij geeft lessen die de zielen wijzer maken. En dan moet je maar altijd naar vragen, hoor, Heer, leer mij de weg door u bepaald. En dan mag u de kinderen al om vragen, Heer, wilt u aan mij denken? Denk aan mij toch in genade, om uw goedheid Heer te geven. Heer, die zich persoonlijk openbaart aan arme tobbers en zondaarszielen door zijn woord en geest. En voelt u wel? De kennis van de Heer, dat is het begin, hè? Dat is een leerweg. De weg van de rechtvaardigen, die zal bestaan. Want het is een leerweg. Het is er reeds. En er moet nog zoveel geleerd worden. Allebei. En dat betekent wel dat het daarna ook wel weer donker kan worden in het leven van zulken. En dat u de levenslessen weer en de zielenlessen weer vergeten bent. En wat doet de Heer dan? Dan zet hij je vanuit je diepe armoede en onmetelijke schuld en je wankelende gangen, zet hij je over in die vergadering van rechtvaardigen. Dan mag je daar uitrusten. Onder zijn woorden, onder dat troostrijke woord, wat de Heere mildelijk geeft en u niet misgunt of inhoudt. Want het is om uw voeten vast te maken op de weg. Dan is het woord ons gegeven. En dan moet alles ook uit het woord en uit de rechte uitleg van het woord opkomen. In de letterlijke betekenis, in de geestelijke betekenis van het woord. Vervolgens maar ook in de plicht die het woord op ons legt. En dan in de onmogelijkheid waar het woord ons door de dood heen, door de onmogelijkheid heen brengen wil. Dat is het evangelie, geliefden. Dat is het evangelie Gods. Zijn naam is geloof, omdat hij het begrijpt. Omdat hij het alleen begrijpt. Om met vermoeide wandelaars op de weg der rechtvaardigen en in de vergadering der rechtvaardigen, datzelfde, om daarmee een woord ter rechtertijd te spreken. Tot uw verrassing, tot uw heil, een wonder en toch zeker. Ere zij aan God de Vader, daarom, en aan God de Zoon, en aan God de Heilige Geest, gelijk het was van de beginnen, en de Heere geven van nu aan tot in alle eeuwigheid, ook de toepassing daarvan voor ons en voor ons zielen. Amen. De slotzang is uit de 119e psalm. Ik nam nu psalm 119 en daarvan willen we zingen het eerste vers. Welzalig zijn de oprechten van gemoed, die ongeveins des Heren wet betrachten, die hij op het spoor der godsvrucht wandelen doet. Welzalig die bij dagen en bij nachten Gods wil bepeinst, en hem als het hoogste goed van harte zoekt met ingespannen krachten. Psalm 119, vers 1.
Thank you.
Gaat ons heen in vrede, verheft uw harten tot God, ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.